Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 65, de versen 2 en 3 zingen we samen. Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 2 en 3 van 65. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, opnieuw het 26e hoofdstuk en nu vanaf het 36e tot en met het 56e vers. Matteüs 26, de versen 36 tot en met 56. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 26 vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga, en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende want hun ogen waren bezwaard. En een latende ging hij wederom heen en bad een derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de twaalven, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de ouderlingen des volks. En die hem verriet had hun een teken gegeven, zeggende: die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond, komende tot Jezus, zeide hij: wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet, een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hoge priesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn Vader nu niet bidden kan, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij een tweetal versen uit dit gedeelte. Namelijk vers 38 en vers 39. Matteüs 26, de versen 38 en 39, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn samengekomen voor uw aangezicht. En wij belijden voor u dat wij samengekomen zijn als zondige mensen. Voor u die de Heilige zijt. Doe ons dat beseffen. Opdat wij vernederd mogen worden aan het begin van deze dienst en tijdens het zingen van onze psalmen en het uitstorten van ons hart in de gebeden, tijdens het luisteren naar de boodschap van uw genade. Leer ons onze plaats, voor het eerst en ook opnieuw. Maar leer ons ook dat er bij u nu een fontein van heil is, voor arme zondaren geopend, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat die fontein geopend is in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En als wij dan vanavond opnieuw een bladzijde uit het lijdensevangelie opslaan en de borgen zaligmaker Jezus Christus zien kruipen in de hof van Gethsemane, met een ziel bedroefd tot de dood toe, waar hij worstelde toen hij de beker zag komen, de beker van uw toorn en van uw gramschap. en toch mocht buigen. Heere, leer ons de heilgeheimen van die borg en zalig maken, die worstelde in het gezicht van het lijden en van het sterven, als een worm en geen man. Dat we de heilgeheimen daarvan leren verstaan. Open onze ogen, onze oren, onze harten, opdat wij het leren wat dit te zeggen heeft. We bidden u dan heel in het bijzonder, Heere, wil u hen die u niet kennen vanuit het lijdensevangelie aanspreken en wakker schudden. Wil u geven dat hun harten worden opgewekt en aangevuurd om nu de zonde voor u te belijden en het heil en de zaligheid bij u te zoeken. Geef dat ze niet voort kunnen leven, maar dat de rust hen wordt opgezegd. En als er onder ons zijn die zo leven dat de rust hen is opgezegd en dat zij links en rechts zoeken, maar dat zij u niet kunnen vinden, worstelen met de toe-eigening van het heil, de persoonlijke toe-eigening daarvan. Heere, wil u ook vanavond onderwijs geven en laten zien dat er nu alleen maar genade is en dat er ook alleen maar toe-eigening, persoonlijke kennis van die genade is door u en door de Heere Jezus Christus en door de Heilige Geest. En dat het daarom bij u ook te vinden is. Heere, wil u uw kinderen in het bijzonder gedenken. Wanneer het lijdensevangelie open gaat, dan ligt er altijd zoveel onderricht in, beschamend onderricht voor uw volk, omdat zij herinnerd worden wat de zonde Christus Jezus gekost heeft, wat iedere nalatigheid en wat iedere zondige gedachte, wat ieder opkomen van ongeloof en wat ieder ingezonken zijn in eigen ongerechtigheid, de borg en zaligmaker heeft gekost en hoe het zijn lijden heeft verzwaard. Maar Heere, er mag ook iets gezegd en iets gezien worden, dat die borg en zaligmaker dat nu heeft willen lijden, om een volk zalig te maken wat het er niet naar maakt en nooit naar maken zal. Om hen zalig te maken uit louter genade. En dat terwijl zij slapen, dat hij worstelt. En dat terwijl zij wankelen, hij strijdt. En terwijl zij in zonde vallen, hij staande blijft. Tot in de dood. Heere, doe ons dat wonder vatten en verstaan. We bidden dat ook in het bijzonder met het oog op het te vieren heilig avondmaal. O Heere, geef uw volk helder inzicht in deze dingen. Aan de ene kant de hemelhoge schuld, anderzijds de eeuwige liefde. En wil u geven dat er ook deze week, in een week van beproeving en van zelfonderzoek, veel mag zijn. Het zoeken van u en het lezen in uw woord, het ons toetsen aan uw woord en ook het gebed om de leiding van uw geest. Heere, wij bidden van u, wil u het woord van vanavond ook zegenen voor hen die in aanvechting en in strijd verkeren. Want er kunnen momenten zijn in het leven van uw kinderen en ook in het leven van mensen die een moeilijke weg moeten gaan, dat zij worstelen en misschien wel diep worstelen aan de troon van uw genade en een weg niet willen gaan en er niet voor kunnen buigen. U weet, Heere, hoe machteloos we zijn en hoe beperkt ons inzicht is en hoe door de zonde wij het met de weg van u niet eens zijn. Vooral als die weg donker is en moeilijk. Heere, wil u vanuit dit lijdensevangelie mensen die een donkere weg hebben te gaan, laten zien dat de enige weg om in een donkere weg vrede te vinden de weg is van het buigen. En dat wij, wanneer we het zelf niet kunnen, nu vanuit een buigende borg, die het bad u wil geschieden, dat kunnen nastamelen. Heere, wil dat degene die een moeilijke weg gaan bijzonder leren. Maar wil u ook geven dat die in die moeilijke weg ruimte en verlichting en uitkomst mag komen. En dat het zo mag zijn dat vanwege de lijdensbeker die Jezus Christus moest drinken, uw wil geschieden, er toch ook fonteinen, kelken des heils geopend worden voor mensen die leren buigen. Bronnen in Gethsemane van vrije genade. Bloemen in Gethsemane die bloeien van vrije goedheid. Heere, wil u zo uw woord zegenen. En wil u vanavond in ons midden zijn. Wil u zijn met heel uw kerk. We dragen onze kerken, kerkelijke leven in ons vaderland, kerk over de breedte van deze wereld aan u op. We bidden of u vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus, wat niet vruchteloos zal zijn, uw koninkrijk wilt uitbreiden. Of u de werken der duisternis wilt afbreken en uw koninkrijk wilt bouwen. En wil geven, Heere, dat uw koninkrijk mag komen met majesteit, met kracht. En als vrucht van uw genade wil u, o getrouwe God, zelf komen in Christus Jezus. En alle werken die in naam van u gedaan worden bekronen met uw zegen. Heere, laat het ook onder ons mogen blijken dat u nog zondaren bekeren wilt en uw koninkrijk wilt bouwen. Wees met het werk in de kerken, het gewone werk. Wil u geven dat het geen ploegen als op rotsen mag zijn, maar dat er door genade vruchten openbaar mogen komen. Wil u werken op de zendingsvelden? Wil u werken in gebieden waar tot nog toe zo heel weinig van uw woord geklonken heeft? Wil u de kerk in landen waar verdrukking en moeitevolle omstandigheden heersen, genadig zijn? Wil u geven dat het oude volk van Israël tot inzicht en tot bekering mag komen door de ene naam die onder de hemel gegeven is? Wil u ons land en volk gedenken en genadig een opwekking en een wederkeer tot u de Heere geven? Zegen ons vorstenhuis en onze regering. Zegen ons en onze kinderen in alle omstandigheden van ons leven. In het werk, op school, of als we niet meer werken kunnen of door ziekte aan huis gebonden zijn, zegen ons in onze moeilijke omstandigheden. Wees u ons allen nabij, bijzonder vanavond wanneer uw woord geopend wordt. Heere, gebruik het. Open gij ons hart en onze lippen in de prediking, opdat we uw woord mogen vertolken. Het uwen alleen wil u erin meekomen. En zegen het woord aan ons hart, opdat we luisteren mogen. En opdat de bronnen van het heil mogen opengaan. En opdat ons hart geraakt, geopend, vernederd mag worden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen zingen uit Psalm 88, het 9e, het 10e en het 11e vers. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Psalm 40, het vierde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij nadenken over het lijden van de Heere Jezus Christus in de hof van Gethsemane, dan moeten we altijd bedenken dat wij de diepte van dat lijden nooit kunnen peilen. Want wie kan dit verstaan? De Zoon van God, die gehoorzaam is tot de dood, en toch pleit hij bij de Vader dat de beker, de lijdensbeker, dus hem voorbij zou gaan. Wie kan trouwens verstaan dat de Zoon van God bedroefd is tot de dood? Niemand. Er ligt op allerlei wijze een sluier over de lijdensweg van de Heere Jezus Christus, zeker ook over het zware zielenlijden dat hij ondergaan moest in Gethsemane. En omdat er de sluier van het geheimenis over ligt, daarom doen we er goed aan om de woorden van de schrift tot ons te laten doordringen. Trek de schoenen van uw voeten, want de plaats Gethsemane waarop gij staat is heilige grond. En met iets van die eerbied willen wij samen nadenken over Jezus' zielenstrijd in Gethsemane. We letten vanuit de woorden van de tekst op twee dingen. Ten eerste de reden voor deze zielenstrijd en ten tweede de bede in deze zielenstrijd. Jezus' zielenstrijd in Gethsemane. De reden voor deze zielenstrijd en de bede in deze zielenstrijd. De Heere Jezus is uit de paaszaal op weg gegaan naar de Olijfberg. En even buiten de stadspoort is er ergens een driesprong. En langs drie wegen kan men de Olijfberg daar bereiken. En even voorbij die driesprong ligt een hof. Het moet een besloten hof geweest zijn en veel Bijbelverklaarders veronderstellen dat het een hof geweest was die het eigendom was van een van de vrienden of een van de getrouwen van de Heere Jezus. Want in het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen we dat de Heere Jezus dikwijls in die hof kwam om daar rust te vinden, om daar in alle rust met zijn discipelen over de geheimenissen van het evangelie te spreken en ook om daar te bidden. Wel zeker wanneer er zo nadrukkelijk staat dat de Heere Jezus daar gewoonlijk kwam, vaak kwam, dan ligt het voor de hand aan te nemen dat deze hof hem als het ware ter beschikking gesteld was door iemand die hem welgezind was. Daar gaat hij nu heen. En als zij dan in het donker van de nacht, het is bijna middernacht, bij de hof gekomen is, dan laat hij de meeste van zijn discipelen bij de ingang van de hof. En zijn drie meest vertrouwde discipelen neemt hij met zich mee. Petrus en de twee zonen van Zebedeus, dat zijn Johannes en Jacobus. U weet dat deze drie discipelen op meer belangrijke momenten in het leven van de Heere Jezus nabij hem waren. Het was als het ware de meest intieme vriendenkring uit de discipelkring die hier met hem ging. Petrus, Jacobus en Johannes, ze gaan mee. En dan vraagt de Heere Jezus of ze op een bepaalde plaats willen blijven en daar met hem waken. En hij zegt het tot hen. Ik zal nu even verder gaan. De andere evangeliën zeggen, het was een kleine steenworp afstands. En daar zal ik de Heere bidden, waakt met mij, want mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan zien we dat altijd weer ontroerende tafereel, dat de Heere Jezus Christus alleen voortgaande van zijn discipelen niet slechts op de knieën valt, maar zoals de woorden in de evangeliën aangeven, plat op de aarde valt, kruipt in het stof en worstelt terwijl zijn zweet wordt, zo lezen we in Lucas 22, tot grote druppels bloed. En dan zucht, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier zien we hoe Jezus Christus, de zaligmaker, de woorden in vervulling doet gaan, die in Psalm 22 profetisch al gezongen werden. Ik ben een worm en geen man van elk vertreden, worstelend neergebogen als een worm in het stof, worstelt hij aan de troon van zijn vader. En de vraag kan bovenkomen, waarom is dit nodig? Juist deze geschiedenis uit het evangelie is voor sommigen aanleiding om het christelijk geloof de rug toe te keren. Iemand die zo worstelt in het stof, iemand die zich zo laat vertreden en vertrappen, dat een borg- en zaligmaker. En de wijze humanisten uit vroeger eeuwen en ook van vandaag zeggen, dan zijn er wel andere godsdienstige leiders die de dood met veel meer kracht en veel meer majesteit tegemoet hebben gezien. En ze wijzen op allerlei figuren, bijvoorbeeld op een figuur die humanisten zeer na aan het hart ligt, de Griekse wijsgeer Socrates, de leermeester van Plato, die beschuldigd was in het vrije Athene dat hij de godsdienst van de mensen veranderde, nieuwe goden invoerde en dat hij de jeugd en de zeden van de jeugd bedierf. En Socrates werd door het vrije gerecht in Athene veroordeeld tot de gifbeker. En nu wel op allerlei manieren geprobeerd werd om hem daarvan te weerhouden. Hij kon de vlucht nemen enzovoort enzovoort. Socrates nam op de voorgeschreven datum en op het voorgeschreven uur, terwijl zijn leerlingen rondom hem waren en terwijl hij allerlei wijze woorden sprak aan hun adres, hen tot grote kalmte maande en de droefheid van hen wegnam, nam hij de drinkbeker, de gifbeker. En hij zag de dood moedig onder ogen en leegde hem in één teug, legde zich neer en stierf. Dat is een man die de dood onder ogen durfde zien. Dat is een man met een heldhaftig karakter. Maar laten we één ding niet vergeten, gemeente. Hoe heldhaftig heidenen en christenen soms de dood ook onder ogen mochten zien. Dat het bij de Heere Jezus Christus in Gethsemane niet zonder meer gaat over een vrees voor de dood. Als hij zegt in de hof van Gethsemane, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, dan moet u dat niet zo lezen dat de Heere Jezus bang was voor de dood, al zal ook een zekere vrees voor de verschrikking van de dood erin meegesproken hebben. Maar de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die alle dingen weet en ziet, die ook weet welke lijdensweg hem te wachten staat, ziet hier voor zich de hele beker van de toorn van God. En dat is het waar Socrates geen verstand van had. En dat is het wat geen mensenkind op deze aarde voor het sterven of bij het sterven ervaren heeft of ervaren zal. Wat Jezus Christus in Gethsemane ervoer. Want wat was die beker
die drinkbeker waarover het gaat. De drinkbeker die hij voor zich zag. En het drinken waarvan hem geweldige doodssmart, doodsdroefheid aandeed. Wel, de beker in de Bijbel is een beeld. En als u de Bijbel vooral het Oude Testament na zou speuren en in een concordantie zou lezen wat er allemaal voor teksten staan bij het woord beker en drinkbeker, dan zult u nogal wat teksten tegenkomen waarin het gaat over de beker van Gods grimmigheid of de kelk van Gods toorn. Psalm 75 bijvoorbeeld, Deuteronomium 30 wordt gesproken over de beker van Gods grimmigheid of van Gods gramschap. En als de Heer Jezus hier spreekt over de drinkbeker, dan is het niet slechts de dood, maar dan is het de volle beker van Gods toorn die hem nu wordt uitgereikt en die hij nu moet gaan drinken. En Jezus Christus ziet in de hof van Gethsemane de volle verschrikking van die drinkbeker die vol is met de wijn van Gods grimmigheid. En die hij tot de laatste druppel toe zal moeten leegdrinken. Hij ziet de schande, de smaad voor zich. Hij ziet de spot en de hoon voor zich. Hij ziet de verlatenheid voor zich. Hij ziet de last van de schuld op zich. Hij ziet de pijlen van Gods eeuwige gramschap voor zich. Hij ziet in één woord de mond van de hel voor zich opengaan. Dat is de drinkbeker die hier aan Jezus in Gethsemane wordt uitgereikt. En dan moet u daar goed op letten. Dan staat het er in aangrijpende woorden: Jezus is tot de dood toe bedroefd. De Zoon van God, die geen zonde gekend en ook geen zonde gedaan heeft, wiens reine ziel huivert voor de zonde en huivert voor het graf en huivert voor de dood. Hij is bedroefd tot de dood toe. Dat wil zeggen dat hij van droefenis had kunnen sterven. Zo zwaar drukt de droefheid die deze beker van Gods toorn veroorzaakt op zijn ziel. En de vraag komt uiteraard tot ons: waarom deze beker en waarom deze droefheid? Wel, we kunnen dat duidelijk maken, denk ik, voor zover het duidelijk te maken is, als we goed beseffen wat die drinkbeker allemaal inhoudt. Hij moest die beker van Gods toorn drinken omdat hij beladen was met de zonde van heel zijn kerk, omdat hij onder de zonde gebukt ging. Hij moest vervolgens ook die beker drinken en in die beker zag hij hoe kwetsbaar hij was, hoe blootgesteld hij was aan de aanvallen van de vorst der duisternis. En het allerdiepste, de droesem van die beker, zei een van de kerkvaders, is de toorn van God over de zonde. Hij draagt de last van de zonde. Hij draagt de schimp van de Satan. En hij draagt de uitgieting van de toorn van God. Dat zijn de drie aspecten van die beker. En dat draagt de Heere Jezus omdat hij voor de zonde moet boeten. Die beker is hem niet gegeven omdat hij zelf in enig opzicht tekort zou zijn geschoten, maar omdat hij betaalt en boet en lijdt voor de zonde. Gemeente, als we op deze zondagavond in de Lijdensweken daarover mediteren, en ik hoop dat u er zo voor uzelf vanavond nog wat verder over nadenkt, en ook in de loop van deze week,
dat zo'n last van zonde en plagen niet te dragen de schouders van de Heere Jezus naar beneden drukt. Dat deze beker van zonde, Satan en toorn zoveel droefheid en zoveel zielenangst bij Jezus veroorzaakte. Dat u er iets van leert verstaan hoe erg de zonde is. Dat is iets wat in onze tijd maar heel zelden door de massa wordt ingezien. In een boekje wat ik onlangs las stond: wat moet je nog met de Bijbelse zondeleer in een tijd waarin niemand zich aansprakelijk weet als persoonlijk schuldig? Ja, dat is waar. Misschien wat overdreven. Maar persoonlijk schuldbesef is in onze westerse samenleving heel ver weg. En daarom staat de boodschap van het lijdensevangelie volstrekt haaks op de ervaring en de belevingswereld van de mens van vandaag. Want het woord van de Heere zegt heel nadrukkelijk, wanneer het lijdensevangelie opengaat: dat is het wat u door de zonde verdient. Hier wordt de ernst van de zonde en de zwaarte van de zonde en het verschrikkelijke van de zonde allerduidelijkst. Als we de zwaarte van de last en van de beker van Jezus Christus ontdekken. En als je daardoor de genade van God voor het eerst of opnieuw iets van gaat verstaan, dan komt er vanuit het lijdensevangelie zoveel op een mens af, dat je gaat buigen en dat je gaat zeggen: ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Of zoals de Engelse puritein Isaac Ambrose, Ambrosius noemen ze hem hier meestal, in zijn boek Het zien op Jezus heeft gezegd: dan ga ik ontdekken dat de speer in zijn zijde, dat is mijn zonde, en die nagels in zijn handen en in zijn voeten, dat zijn mijn zonde, en iedere doorn van de kroon die op zijn slapen drukt, mijn zonde. Ik ben de oorzaak dat Jezus Christus aan het kruis moest, dat hij hier worstelt in het stof van de hof van Gethsemane als een worm en geen man. Jezus Christus deed dat ten gevolge van de zonde. En weet u waar ons dat brengen moet? Wel, dat we onze zonde leren belijden. Met verdriet, met een snik in ons hart: o God, wie ben ik geweest voor u? En dat is niet alleen nodig als iemand de Heere niet kent, dat hij op de knieën komt en de Heere leert belijden wat hij heeft misdreven. Maar dat is ook in het leven van Gods kinderen meer en meer nodig. Dieper je zonde leren inleven en het voor de Heere gaan belijden: Heere, wat heeft het u gekost? Die afdwalingen van mij, dat ongevoelige hart van mij, ook in de voorbije periode, na het laatste avondmaal, die hoogmoed in mijn binnenste, dat ongeloof, dat verdenken van u, dat slordige, luchtige leven, dat leven zoals u het niet goedkeurt. Heere, wat heeft het u gekost? En wat zou dat ons ook moeten drijven, kinderen van God heel in het bijzonder, om tegen de zonde ten bloede toe te strijden? Mag ik het heel indringend vragen vanavond: hebben wij ten bloede toe tegen de zonde gestreden?
is het bloed van Jezus Christus dat uit zijn poriën geperst werd in de hof van Gethsemane, dan nooit een aansporing geweest om de zonde te vlieden en te haten. Als het dat nooit geweest is en u belijdt een christen te zijn, een oprecht christen te zijn, kijk het dan maar eens na. Want als u een oprecht christen wordt door de genade van God, dan wordt u vernederd voor de Heere. Dan leert u alles verwachten van de Heere. Maar dan leert u ook tegen de zonde toestrijden. En dan wordt er ook wel eens ten bloede toe tegen die zonde gestreden. Kijk, en dat is het wat deze geschiedenis ons duidelijk voorhoudt. Jezus Christus als een worm en geen man worstelend in de hof. En dan mogen we daar toch ook de vinger bij leggen, hij worstelt alleen. Eenzaam is zijn strijd. Hij neemt zijn discipelen mee, de 11. 8 laat hij er achter aan de ingang van de hof. Zijn 3 intiemste vrienden neemt hij mee en zegt met grote nadruk: mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Ze wisten dus wat er in zijn binnenste omging. Waakt en bid met mij. Maar u weet het, Petrus en de apostel van de liefde Johannes en Jacobus de oprechte, ze hebben niet gewaakt. Hoe zien we hier dat de Heere Jezus ook waarachtig mens was en dat in het uur van de uiterste eenzaamheid, waarin hij weet dat zijn God hem zal verlaten en dat straks zijn kerk hem zal verlaten, dat hij in de uiterste eenzaamheid vraagt of ze met hem willen waken. Maar zelfs dat is hem niet gegund. Ze slapen. Door vermoeidheid overmand, zegt een van de andere evangeliën. Maar zeg, kunt u dan door vermoeidheid overmand worden wanneer u de borg, de Heere, de koning ziet worstelen als een worm en geen man? Kan de slaap uw ogen overdekken als u ziet hoe hij lijdt en het zweet op zijn huid wordt tot grote droppels bloed? Nee, er is geen verontschuldiging voor de discipelen, ze hebben het wel geweten. Maar dat behoorde bij de lijdensweg van Jezus. Dat hij van allen verlaten zou worden en dat zelfs geen vriend en metgezel hem gegund was. Want hij droeg als het lam van God de plagen en de zonden en de schuld van de zijne. Hij trad de pers alleen. En dan gaat hij bidden. U moet dat eens voor uzelf overwegen. Dat de meeste woorden van de Heere Jezus tijdens zijn lijdensweg gebeden geweest zijn. Maar enkele andere woorden, bijna allemaal gebeden. Zoals ook de meeste kruiswoorden gebeden geweest zijn. Jezus leidt biddend. En ook op de drempel van zijn zware lijdensweg is er dit ontroerende gebed wanneer hij door het stof van de hof van Gethsemane kruipt. En wanneer zo groot zijn innerlijke strijd wordt dat grote droppels bloed uit zijn poriën komen. Iets wat medisch gesproken heel moeilijk te verklaren is. Al zijn er wel voorbeelden van enkelen uit de geschiedenis die in geweldige benauwenis druppel bloed hebben gezweten. Maar er staat van Jezus Christus dat hij grote druppelen bloed zweette. En als Lucas de dokter onder de evangelisten woorden letterlijk genomen waren, dan zijn het niet slechts bloeddruppels geweest, maar zelfs klontersbloed. In elk geval iets onzagwekkends. Dat duidt de taal van Lucas heel duidelijk aan. En onder die ontzaglijke benauwenis spreekt de Heer Jezus Christus deze woorden: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hier ziet u opnieuw dat de Heer Jezus Christus echt mens was. Al was op een verborgen manier hij tegelijkertijd ook God. Hij is waarachtig mens. En wanneer hij de lijdensbeker voor zich ziet, gemeente, dan kan hij die lijdensbeker niet drinken. Ik ben verzwakt, zo zong de psalmdichter, de lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Jezus, zwak, broos, en hij ziet de zwaarte van het lijden. En dan niet slechts het lichaamslijden wat ontzaggelijk zou zijn in de wrede kruisdood, die hij zonder verdoving, edik, onderging. Maar vooral het zielenlijden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De vreselijke verlating van God en de toorn. Als Jezus die beker ziet, dan schrikt hij als het ware naar zijn mensheid terug. En dan zegt hij: Heere, indien het mogelijk is. Was het dan niet mogelijk dat die beker hem voorbij zou gaan? Jazeker was dat mogelijk. Althans menselijk gesproken. Want als Jezus die beker niet genomen had, dan zou hij niet minder de Zoon van God geweest zijn. Als Jezus die beker niet genomen was, dan zou er voor hem persoonlijk niets veranderd zijn. Maar weet u, Jezus heeft van eeuwigheid af beloofd dat hij deze beker zou nemen, niet voor zichzelf, maar om zijn kerk te verlossen, om zondaren van de schuld en van de straf te bevrijden. En omdat hij getrouw is aan zijn woord, aan het beloofde wat hij eens gezegd heeft, daarom wil hij van zijn belofte niet af. En wil hij de beker nemen, alhoewel zijn hart en zijn menselijke gevoelens daartegen ingaan. En vandaar, indien het mogelijk is. Als ik zonder de beker de kerk kan verlossen en mijn belofte kan houden, Heere, laat de beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U begrijpt het wanneer we zo proberen aan te duiden wat er in het hart van de Heere Jezus moet zijn omgegaan tijdens deze worsteling. Dan zijn het gebrekkige menselijke woorden. Maar de Heere Jezus onderwerpt zich tenslotte vrijwillig aan de wil van God. Uw wil geschieden. Uw wil alleen. Maar het duurt nog een aantal minuten. Misschien bijna een half uur, drie kwartier. In elk geval 3 maal worstelen op de knieën in het stof. Voordat de geest van Jezus Christus de volle rust en de volle vrede gevonden heeft. 3 maal knielt hij, 3 maal worstelt hij, 3 maal bidt hij hetzelfde. En dan heeft hij innerlijk de vrede gevonden. en kan hij de weg gaan. Door de kracht van zijn godheid. En omdat hij naar zijn mensheid zich onderworpen heeft aan de Vader. Weet u, daar ligt nu het heil in opgesloten. In een Jezus die vrijwillig buigt. In een Jezus die gehoorzaam is tot de dood. Die alle dingen doet zoals God dat bevolen heeft. Die zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan de wil van zijn Vader. Straks heeft hij het nog gebeden in de avondmaalzaal. Vader, ik heb het werk gedaan dat gij mij hebt gegeven om dat te doen. En nu door bloed en tranen heen neemt hij de lijdensbeker en zet die aan de lippen. Vader, uw wil geschieden. En omdat Jezus zijn woord houdt. En omdat hij de beker die hij beloofd had van eeuwigheid af te zullen nemen ook werkelijk neemt. Al gaat het tegen zijn menselijke natuur en tegen zijn gevoelens en tegen zijn menselijk verstand en tegen heel zijn wezen in. Dat wilde hij lijden. Zo wilde hij sterven. En dat om zondaren te verlossen. En zo zien we dat in de hof van Gethsemane op de drempel van de lijdensweg van de Heere Jezus er al een heel grote, ruime, diepe evangelieboodschap aan ons gepredikt wordt. Want deze Jezus wordt hier getekend in zijn grote bereidheid om te lijden en te sterven. Zo lief had hij zijn kerk. Zo lief had hij zijn verloren schapen. Zo lief had hij ook de eer en de deugden van de drie enige God. Dat hij liever alles wilde geven. Zijn leven, zijn lichaam, zijn ziel, zijn hele mensheid. Tot in de dood, tot in de helse smarten toe, dan dat er één verloren zou gaan. Vader, uw wil geschieden. En als we zoiets gaan verstaan, gemeente, van dat aspect van het lijdensevangelie, dat Jezus hier nu getekend wordt, ondanks zijn menselijke zwakheid en ondanks zijn grote worsteling, als de bereidwillige borg, die uit enkel liefde het woord wat hij in de eeuwigheid gesproken heeft, dat hij borg zal zijn voor de zijne, dat hij het houdt. En dat hij zichzelf overgeeft in de dood. Dat hij alles overgeeft, een worm wil worden en geen man, opdat zijn volk behouden zal worden. Hoe wordt er dan in de hof van Gethsemane bij een bebloede Heere Jezus niet een bron van heil en een bron van zaligheid geopend? Een paar weken terug heb ik dat befaamde gedicht van Jacob Revius, een van de Statenvertalers, ook een van onze belangrijke Nederlandse dichters, aangehaald. En ik wil er nog even op wijzen. Het gedicht heet Bloemen in Gethsemane, een heel diep gedicht. Daar zegt hij, en het is beeldspraak, u begrijpt dat, dat toen Jezus kroop in de hof, dat toen de witte bloemen en de anderkleurige bloemen rood werden van zijn bloed. Maar zo zegt hij, toen kwam er, toen Jezus in de hof boog, ook een bloem uit de bodem die je nergens anders kunt vinden. En dat is de bloem van de goede tierenheid van God. In de hof heeft Jezus door in het stof te buigen de genade, de vrede, de behoudenis, de vergiffenis, de verzoening, kortom, heel het heil voor arme zondaren met zijn bloed betaald. Hier is de fontein van het heil, betaald door een bloedende Jezus. Een man van smarten, kruipend in de eenzaamheid, verlaten van zijn vader. O gemeente, dat is de bron. En daarom moet u het, wanneer u nadenkt over de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus, en ook heen leeft deze dagen naar de viering van het heilig avondmaal, maar niet bij uzelf zoeken. Als u het nog bij uzelf kunt vinden, daar is geen redding mogelijk. En u kunt door eigen werken en door eigen verdiensten voor God niet bestaan. Als u het daar nog van verwacht, van wat levensverbetering en van wat ernstiger worden, ach, dan zou ik maar heel ernstig in overweging nemen dat uw plaats niet aan de tafel van de Heere is. Als u het alleen zoekt, bij wat gevoeligheden, bij wat ontroeringen, ach, ook dat is op zich niet voldoende. U hebt Jezus nodig. U hebt bloed nodig. En daar gaat ieder die het nu oprecht, te midden van zijn zonde en ellende, om de Heere te doen, is het ook van verwachten. Ieder die door de Heere onderwijs ontvangt, geestelijk onderwijs ontvangt, die gaat hongeren en dorsten naar het bloed van Jezus. Die gaat zien, alleen in dat bloed, in die heilsfontein die in de wonden van de Heere Jezus geopend is, daar is het leven te vinden. Zoeken we daar al? Of als we daar niet zoeken, en eigenlijk nog zo zonder bloed voor onze ziel en zonder borg voor onze schuld voort kunnen leven, dan is de eerste vraag deze week niet: mag ik ten avondmaal gaan? Maar dan is de eerste vraag deze week: hoe word ik zalig? Hoe word ik bekeerd? En die vraag is de bodemvraag, de grondvraag, gemeente. Laten we toch niet met een tendens mee gaan doen die in onze dagen steeds sterker wordt. Dat mensen de vraag gaan stellen: mag ik ten avondmaal gaan? Zonder dat ze de vraag stellen: hoe kom ik met God verzoend? U zegt, u overdrijft, u chargeert, zoals men dat vandaag zo mooi zegt. Wel, ik ben er niet altijd gerust op. Dat de vraag, mag ik ten avondmaal gaan, wel eens gesteld wordt. En dat men er wel eens mee bezig is. Zonder die eerste vraag: hoe kom ik tot God bekeerd? En als dat zo is, dan liggen de dingen niet recht in ons leven. Want de Bijbel laat het nadrukkelijk zien dat die vraag: hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe vind ik een borg voor mijn schuld en bedekking van het bloed van Jezus Christus voor mijn ongerechtigheid? Dat dat de eerste vraag is. En Gethsemane dringt er allereerst op aan. O zondaar, hoor ik het zeggen aan het adres van een jongeman, of van een jonge vrouw, of van een kind in de kerk, of van een ouder iemand: zondaar, rust niet voordat u in de fontein die geopend is in Gethsemane tegen de zonde en tegen de onreinheid reiniging en zaligheid gevonden hebt. En laat het dan duidelijk zijn: die fontein is geopend voor zondaren. Zondaren die dorst hebben, die komen en die drinken het water des levens om niet. Hier ligt ruimte voor de grootste van alle zondaren om zalig te worden. Maar wie nu ooit eens uit die heilsfontein geput heeft, wie nu ooit, al is het nog zo van verre, door de schaduwen heen misschien iets gezien heeft van het heil in Christus, wie misschien hoop gekregen heeft toen God tot zijn ziel sprak en vanuit het werk van de Heere Jezus moed gaf, die wordt gelokt en genodigd om nu meer en meer het heil daar te zoeken, buiten onszelf, in Christus Jezus, om nu te staan, hem te leren kennen en meer te leren kennen. Want het gaat toch om Jezus Christus. En wie ten avondmaal gaan mag, die heeft toch, al is het misschien nog zo gering, een levende betrekking gekregen op Jezus Christus en die gekruisigd. Al is het nog zo bestreden, dat zal er toch zijn, zondaar voor God geworden. En een betrekking gekregen op hem, wiens naam heilig is, wiens naam lieflijk is, wiens naam gegeven is onder de hemel, als de enige waardoor we moeten zalig worden. En als God dan meer en meer laat zien wie Jezus is, en het woord daarvoor gebruikt en soms ook voor het aangevochten geloof, voor de kleinen in de genade, de avondmaalsbediening daarvoor gebruiken wil, hoe gaan we hem dan zien? Ach, dan zijn er zoveel dingen in Jezus Christus te vinden, dan zegt het woord van de Heere, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar weet u wat voor een arm vernederd zondaar toch wel de grootste bron van verwondering wordt? Een arme Heere Jezus. Een man van smarten. En verzocht in krankheden. Opdat hij hen door zijn armoede zou rijk maken. Nee, Gods kinderen verwachten het niet van grote dingen. Die hebben geen bewondering voor een man als Socrates of voor de kracht godsdienst die Nietzsche ooit preekte. Maar voor het kind van God in zijn armoe en in zijn strijd wordt die bebloede borg de enige die hem behouden kan. En dan is het zo dat dit heel in het bijzonder spreken gaat. Wanneer een kind van de Heere misschien in dit ogenblik in veel strijd en veel vragen denkt. Hoe is het nu eigenlijk met mij? En misschien iemand die veel van de Heere geleerd heeft op dit ogenblik in geestelijke verlatingen zit. Arm is dus. Dan moet u één ding niet vergeten. U kunt diep in donkere dalen dwalen. Maar dieper dan zijn volk kan zinken, is Jezus afgedaald in de nacht. Veel oudere preken gebruiken in dit verband het beeld uit Mozes' laatste woorden. Wanneer hij zegt, de eeuwige God zij u ten woning en van onder eeuwige armen. Dan wordt vaak gezegd, kijk, daar gaat het over mensen die in een put zinken. En die dreigen te vergaan. Ik zal nog een van deze dagen omkomen. Is het ooit waar geweest? Afgedwaald. Moe. Moe van jezelf. Moe van alles. En als je dan diep wegzinkt en soms dreigt weg te zinken, dan zijn daar dieper nog de armen van de Heere Jezus. Die zijn onder je. Want dieper dan zijn volk gedaald is in de diepste diepte, is Jezus Christus gedaald in de diepte van het lijden. En waar vindt u de diepte van het lijden van de Heere Jezus? Hier in Gethsemane. En straks op Golgotha. Daar is Jezus gedaald in de diepte. En u kan zijn volk nooit zo diep zinken. Of Jezus zonk dieper. En er zijn altijd armen. Doorboorde handen. Bebloede handen. Handen bevlekt met grote droppels van zweet die bloed werden. En door die handen wordt het volk opgehaald uit de diepte. En dan mogen ze het zien, het licht, al in hem. Ja, ook als het zo is dat Gods kinderen wegen gaan en omstandigheden moeten meemaken die dwars tegen vlees en bloed ingaan. En zulke momenten kunnen er zijn in een persoonlijke strijd, in geestelijke strijd, of in de levensomstandigheden, of in de gezinsomstandigheden, of met betrekking tot ziekte en rouw. En om dan te bidden, u wil geschieden, mensen, het kan zo ontzaggelijk moeilijk zijn. Het moet maar eens gebeuren dat God je lieve vrouw, je lieve man wegneemt. Of een van je kinderen uit dit leven wegneemt. Het moet maar eens gebeuren. Als alle hoop je ontzinkt. Als je de boodschap krijgt dat je ziek bent en niet meer genezen kunt. En dan te bidden, u wil geschieden. Onmogelijk. Maar weet u. Dan mogen zij die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Wel eens zien op de lijdende borg die daar kroop in Gethsemane. En omdat hij nu kruipt in het stof, leren ze met hem buigen. Leren ze door hem buigen. Heere, uw wil geschieden. Uw wil alleen. En als Gods kerk onder kruis gebukt gaat, en ze mogen echt bukken voor de Heer en het met God eens worden, dan zien ze ook wel eens wat Rutherford zo mooi schrijft in een van zijn brieven, dat het kruis wel zwaar kan drukken. Maar als ze goed opkijken, dan zien ze dat die kruisbalk ver omhoog gaat. En dat het zwaarste stuk van het kruis rust op hem die hen voorgaat, op de herder die voorgaat, op de zaligmaker die voorgaat, op Jezus Christus. Toe kind van God, hoe arm u ook bent in uzelf, daar heb u toch wel eens iets van mogen zien. Van die eeuwige armen die u in de diepte opraapte, van die kracht van het gebed van de Heere Jezus in Gethsemane. Van die bebloede, vernederde borg. In wie nu voor een arme zondaar alle heil en alle zaligheid te vinden is. Een fontein geopend is. En daarom alleen kan er volgende week zondagavondmaal gevierd worden. Omdat Jezus niet alleen het brood nam en het brak, maar omdat hij zich ook in Gethsemane en op Golgotha liet breken. Avondmaal is betaald in Gethsemane. Het avondmaal is betaald op Golgotha. O, laat dat ons uitzien zijn. En laat daar ons hart heen gericht worden. God geven dat u en ik voor het eerst of opnieuw van onszelf verlost mogen worden. en iets mogen zien wat de apostel noemt in zijn evangelie. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dan is het een gezegende dienst aanstaande zondag. Amen. Lezen zoals gebruikelijk onder ons nog een gedeelte uit het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal, het eerste gedeelte. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voorwaar de medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mits schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. Eindigen we nu met dankzegging. Heren, wij naderen tot u om uw grote naam te erkennen voor alles wat u gaf. U hebt ook op deze dag en in deze dienst door willen helpen. Wil u het zegenen, Heren. Het woord is in alle eenvoud gebracht. Wil u geven dat het door mag dringen tot in het diepst van ons leven en dat we de noodzaak van de waarachtige bekering en van het kennen van dat bloed en van het gereinigd worden door de fontein van dat bloed, dat dat ook in ons hart zo mag leven. Geef dat we veel met het bloed van de Heere Jezus, dat van alle zonden reinigt, bezig mogen zijn deze week. Leg u het ons op. En laat uw volk, uw kinderen, juist ook in het licht van het bloed van de gekruisigde, van de man van smarten, zich mogen onderzoeken en werkzaam mogen zijn aan de troon van uw genade. Zegen ons en onze kinderen. Breng ons zondag weer samen. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.